Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze leerdienst in Psalm 145. Psalm 145 is onze schriftlezing. En het gaat vanavond over het slot van het Onze Vader. Psalm 145, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk, geslacht aan geslacht. Zal uw werken roemen. En zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid. Die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloediglijk uitstorten en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om des mensen kinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen. En hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u. En gij geeft hun hun spijze te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze dienst willen we de prekenserie over de Heidelbergse catechismus afronden. En vorige week zondagavond hebben we een begin gemaakt met zondag 52 over de zesde bede. Naar aanleiding van vraag en antwoord 127. Vanavond zijn de laatste twee vragen aan de orde. Vraag en antwoord 128 en 129. En daar lezen we: hoe besluit gij uw gebed? En het antwoord luidt: want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is zulks alles bidden wij van u. Daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover het tweede gedeelte van zondag 52, waar het gaat over het slot van onze Vader. En gemeente, we horen hier in de eerste plaats over het fundament van het gebed. In de tweede plaats over het doel van het gebed. En in de derde plaats over de belijdenis in het gebed. En wel in dat kleine woordje wat Matthias vaak noemt, amen. Het fundament van het gebed, het doel van het gebed en de belijdenis in het gebed. Gemeente, we zijn toegekomen aan de laatste vragen van de catechismus. Die gaan over het slot van dat volmaakte gebed. Het Onze Vader. Heel bekend. Maar waarvan we moeten zeggen dat het vaak zo gedachteloos wordt gebeden. Maar wat een rijke inhoud heeft dat gebed. Daar zit alles in. Alles wat we nodig hebben voor lichaam en ziel. In de afgelopen weken hebben we over die zes verschillende beden nagedacht. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, in het Onze Vader wordt heel wat gevraagd. Is dat niet te veel gevraagd? Want ik zei al, in dat volmaakte gebed wordt immers alles gevraagd. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Kan dat wel? Mag je daar wel om vragen? Is er een gegronde reden dat een bidder vast mag geloven dat zijn bidden, met name met de woorden van het Onze Vader, werkelijk zin heeft? Ja, gemeente. Denk maar aan hoe het slot van het Onze Vader begint, met het woordje want. En laten we niet over dat kleine, maar veelzeggende woordje heen lezen. Want uw, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Alles wat tot dusver in het Onze Vader aan de orde is gekomen, hangt, om het zomaar te zeggen, niet in de lucht, maar heeft een betrouwbaar fundament. Nee, niet in de eigen verdiensten of waardigheid van een bidder. Verre van dat. De Heere kan dat gebed nooit verhoren om iets in ons. Nee, het heeft alles te maken met God zelf. Hij is de vaste grond waarop het Onze Vader rust. Alles mag wankelen, maar dit heerlijke fundament staat vast. Gemeente, daarom en daarom alleen kan en mag een bidder vrijmoedig en met vertrouwen tot God gaan. Ook al wordt er veel gevraagd, dat is waar, maar nooit te veel, want van God zijn alle dingen. Van hem zijn de hemel en de aarde. In de doxologie, zo noemen we dat de lofprijzing, aan het eind van het Onze Vader spreekt een bidder uit: ik heb voor mijn gebed vaste grond gevonden, waar mijn anker eeuwig hecht. De catechismus gaat uitleggen dat met deze woorden het fundament en het doel van het gebed wordt uitgedrukt. Allereerst het fundament of de grond van het gebed. Hoe zeggen onze opstellers het? Zulks alles bidden wij van u daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Gemeente, dat betekent, de Heere heeft de wil om het te geven. Want hij is koning, hij is onze koning. En deze koning die zoekt het beste uit voor zijn onderdanen. Zijn hart gaat naar zijn volk uit. Hij is niet onwillig, zoals een aardse koning dat wel eens kan zijn. Een bepaalde dictator in een koninkrijk die zijn volk niet echt goed wil helpen, maar zichzelf wil verrijken. Maar zo is het met deze koning niet. Hij is steeds bereid om hulp te verlenen. En die bereidheid is het allerbelangrijkst. Aan het begin van het gebed vroeg de bidder om de komst van Gods koninkrijk. Aan het slot horen we waarom hij dat zo vrijmoedig heeft kunnen doen. Want die hemelse Vader is niet een koning zonder land. Nee, van hem is reeds het koninkrijk. Een bidder die weet, als dit gebed gebeden wordt, tenminste dat hopen we, dat die God werkelijk koning is en overal heerst, in de hemel en op de aarde. En in de hemel is dat rijk al zichtbare werkelijkheid. Op de aarde is het nog zo verborgen en wacht het op de volle doorbraak. Want van u is het koninkrijk. Weet u wat we dan belijden? Dat de Heere de alleenheerschappij heeft in de hemel en op de aarde. Beseffen we wat dat betekent? Als we dat bidden, ja, dan halen we als het ware onszelf van de troon. En zit Hij, God zelf, op de troon. Dan belijden we dat we zijn onderdaan zijn. Dan erkennen we Hem als degene die alles te zeggen heeft op deze wereld. En dat Hij recht heeft op deze wereld. En ook op mij. Want van u is het koninkrijk. Er is maar één koninkrijk. Dat eeuwig blijft bestaan. Alle andere rijken op deze aarde zijn aards, tijdelijk, bestemd om te verdwijnen. En dat zie je ook als onze kinderen, als we die hebben ontvangen, verschillende landen moeten leren. En ik kijk mee, dan zitten er altijd landen bij die zijn er niet meer. Die zijn opgegaan, die zijn uit elkaar gevallen. Niet alle koninkrijken blijven lang bestaan. Alleen Gods koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. En gemeente, de dag nadert waarop alle andere rijken op de aarde zullen vergaan. En Gods rijk ook de gehele aarde zal vervullen. en van dit Godsrijk. Weet de bidder, degene die hier aan het woord is in de catechisme, zich onderdaan met alle andere gelovigen op de aarde en de verlosten in de hemel, ziet hij uit naar de volle glorie van dit rijk. En in de hoede van deze koning weet hij zich veilig geborgen. Gemeente, wat een wonder als we die goede koning mogen kennen. Die zorgt voor al zijn onderdanen. En die het mogen zeggen in verwondering. De Heere, die zorgt voor me. En het ontbreekt me aan niets. Ja, het is een wonderlijk rijk. Want wie in dit rijk God wil dienen, ja, die moet zich door hem laten dienen. De koning stelt er namelijk zijn eer in dat de zijnen het eeuwig goed bij hem hebben. Zijn we al tot een onvoorwaardelijke overgave gekomen aan deze koning uit genade, door de werking van de Heilige Geest? Of strijden we nog in het andere kamp? Wie onderdaan van deze koning is geworden, die heeft de beste koning die er bestaat. Wij mogen blij zijn met onze huidige koning, Willem-Alexander. En hij doet goed zijn best om het goede te zoeken voor het volk. Als er iets is, iets ergs gebeurt, dan probeert hij er te zijn samen met de regering. Probeert hij het goede te zoeken voor land en volk. Maar deze koning die de Heere is en wil zijn, die zorgt nog zoveel beter. Die heeft het beste met ons voor. En dan is het een wonder dat hij dwars door onze ontrouw zijn koninkrijk niet terugtrekt, maar bevestigt. Door al die vergevende liefde heen regeert hij ons, zodat we voor hem wensen te leven en voor hem wensen te sterven. Kennen we deze koning, is hij ons een en al geworden. Want van u is het koninkrijk. Ja, hij heeft niet alleen de wil, deze koning, maar ook de kracht om te geven waar we om vragen. Want hij is de almachtige God, de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Als koning is God gewillig en machtig om ons te schenken waar we om gebeden hebben. Gemeente, je hebt mensen die je willen helpen, maar dat niet kunnen. En je hebt mensen die je wel kunnen helpen, maar dat niet willen. En dan zou u iemand vinden die helpen wil en helpen kan, dan gaat het toch alleen maar voor tijdelijke zaken. De kracht van zo iemand is niet tot in eeuwigheid. Maar hier is iemand die niet alleen de wil, de bereidheid, maar ook het vermogen, de kracht heeft om te helpen. Niet alleen voor de tijd, zelfs voor de eeuwigheid. Hij kan en wil en zal in nood, zo zingen we zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Gemeente, hij heeft de wil om het geloof te schenken. Geloven we dat? En zeggen we het: Heere, gij zij de gewillige, doe het om uw naams wil. Als we gaan zien dat hij de wil en ook het vermogen heeft om ons harde hart te verbreken door de werking van de Heilige Geest. Ja, dan krijgt het gebed, zoals iemand het noemde, stuwkracht. Misschien denkt iemand wel, maar mijn zonde is zo groot. O, denk toch niet te klein van Gods wil en zijn vermogen. Daarom zal het zijn dat een ieder die de naam des Heren zalig zal worden. Geliefden, als van de Heer het koninkrijk niet was en de kracht niet, dan kon hij ons niet horen en verhoren. Dan was het voor ons een verloren zaak. Weet u wat we eigenlijk doen als we dit bidden met mond en hart? Want van u is het koninkrijk en de kracht. Ja, dan gaat er door al het onze een dikke streep. Dan belijden we met deze woorden, Heere, we verwachten het niet van ons midden. O nee, dan zou het nooit kunnen. Er is immers geen mens die recht bidden kan, maar al onze tijdelijke en geestelijke noden leggen we voor u neer, met het vaste vertrouwen dat gij dit alles doen kunt, omdat van u het koninkrijk is, zodat u alles geven kunt, en omdat van u de kracht is, zodat niets u kan weerstaan. Bidden we het mee, want van u is het koninkrijk en de kracht, maar ook de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Gemeente, in het eerste gedeelte van antwoord 128 wordt gewezen op het fundament van het gebed, de grond. En vervolgens wordt er gesproken over het doel van het gebed. En dat is het tweede waar we vanavond bij willen stilstaan. En dat alles opdat niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Weet u wat er gebeurt in het slot van het Onze Vader? Daar gaat het bidden eigenlijk over in het aanbidden. Het bidden gaat over in het aanbidden. En dat is de schoonste vorm van bidden. God moet alle eer ontvangen. Dan val je er zelf helemaal buiten. Dan gaat het niet meer om ons, maar om Hem. En dat wil de catechismus ons leren, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Vooral dat laatste geeft het doel van het gebed aan, want van u is de heerlijkheid. We belijden daarmee, Heere, u wordt erdoor verheerlijkt, als u ons gebed verhoort. Als u mijn man beter maakt. Stel dat hij sterft, wat zullen de vijanden dan wel niet zeggen? In de verhoring van het gebed ligt uw glorie. En daar gaat het om. Je mag herstellen. Je mocht slagen voor een examen. Je hebt erom gebeden. De Heere heeft je gebed verhoord. Dat is niet om jezelf op de borst te kloppen. Dat heb ik weer goed gedaan. Maar dat is om te eindigen in Hem. Gemeente, u voelt wel aan in de lofprijzing, ga door alles wat van ons is. Een streep. God zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Als hij de eer van zijn naam niet verbonden had aan onze zaligheid, dan had niet één mens zalig kunnen worden. Alles wat hij is en wat hij doet, is zo indrukwekkend dat je in aanbidding neer moet vallen en moet zingen, hoe groot zijn Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid, soli deo gloria. Als we de Vader van onze Heere Jezus leren kennen in al zijn grootheid en majesteit. In al zijn luister, in al zijn pracht, in zijn genade, in zijn erbarming. Ja, dan moet het eruit. Want van u is de heerlijkheid. Niet maar even. Niet maar zo nu en dan. Maar altijd tot in eeuwigheid toe. Je hebt mogen leren zien dat de Heere wil omzien naar zo'n zondig verloren mensenkind. Dan krijgt hij toch alleen de eer. Tot in eeuwigheid. Die laatste woorden die zijn van groot belang. Ze zeggen dat Gods macht om zondaren te redden en te verlossen er is zolang deze wereld zal bestaan. Hoe donker de tijd ook zal worden, God regeert. En hij zal zijn almacht tonen. En dat geeft ook hoop. Het rijk van God, zijn kracht en heerlijkheid zijn niet vergankelijk, maar verduren alle tijden. Daarom kan God ook onze toevlucht zijn en blijven tot in eeuwigheid. Die heerlijkheid die hier al op aarde mag worden uitgezongen, die zal in de eeuwigheid worden bejubeld. Heere, wat zijt gij goed en wat zijt gij groot. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen wordt. Het zal wat zijn om straks eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. Zullen we daarbij zijn? Om de Heere dan eeuwig groot te maken. Want als dat niet zo is, als we blijven leven voor eigen rekening, als we de Heere niet zoeken, dan zullen we daar niet komen. Dan zullen we komen op die plaats waar we zullen moeten uitroepen: had ik maar de Heere gezocht. Had ik hem maar aangeroepen. Had ik mijn zonde en schuld maar beleden. Maar dan is het te laat. En nu nog niet. Nog gaat de Heere door met zijn kerk vergaderend werk. O, bid dan maar mee. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wie hier Gods heilige naam mag groot maken, met mond en hart, is al straks voor eeuwig. Zonder onderbreking. God drie enig groot maken met die scharen die niemand tellen kan. Gemeente, en dan wordt het Onze Vader afgesloten met een belijdenis. En dat komt wel het meest tot uiting in dat laatste woordje natuurlijk, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, dat is ook een belijdenis, zeker. Maar vooral dat laatste woordje, amen. Dat is een klein woordje met een geweldige betekenis. Als we onze kleine kinderen, kleinkinderen leren bidden, is dat het eerste woordje dat ze nazeggen, of niet? Jongens en meisjes, jullie hebben dat misschien wel als eerste geleerd. Amen. Het is prachtig als zo'n kleine dat nazegt. Dus de handjes worden samengedaan en de ogen gesloten. En ze zeggen aan het eind van het gebed, amen. Nee, ze weten dan nog niet wat dat betekent. Ze denken, nu is het afgelopen, nu gaan we eten of nu gaan we wat anders doen. Het is natuurlijk de bedoeling dat ze op heel het gebed amen leren zeggen. Maar aldoende leert men. Ze ouder worden, En ze kunnen bidden, dan kan het woordje amen een teken zijn, ja, dat het afgelopen is. Want hoe vaak is het amen niet een punt? Nu kunnen we de ogen weer open doen, nu is het voorbij. Dat is een gevaar bij kinderen, bij jongeren, maar ook bij ouderen. Het ontbreekt ons vaak aan het besef wat het woordje amen nu eigenlijk betekent. Het is van origine een Hebreeuws woord, afgeleid van een werkwoord wat vast zijn betekent. Zich betrouwbaar bewijzen, er zeker van zijn. Amen wil dus zoveel zeggen als het staat voor mij vast. Het heeft geldigheid. Het is zo bezien een nadrukkelijke betuiging en dikke onderstreping van de volstrekte geldigheid en waarheid van hetgeen wat daarvoor is uitgesproken. Je zou wel kunnen zeggen, het is geen punt aan het eind van het gebed, maar het is een uitroepteken. Overigens komt amen niet alleen aan het slot van allerlei uitspraken voor. Het kan ook uitspraken inleiden. En dan denk ik aan het woord wat de Heere Jezus vaak gebruikt. Voorwaar, zeg ik u. In de grondtekst, in het Grieks, staat dan het woord amen. Amen. En wanneer dat woord amen aan het begin van een zin wordt gebruikt, wil datgene wat volgt als volkomen zeker en volledig betrouwbaar bestempelen. De Heere die staat er om zo te zeggen persoonlijk voor in dat wat hij zegt waar is. Iemand zei een keer heel mooi, hij dekt het met zijn eigen leven. Het klinkt als een eedswering. Voorwaar, zo is het. En niet anders. Je kunt er helemaal op aan. Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Je hoeft er niets aan te twijfelen. Gemeente, in het laatste Bijbelboek wordt de Heere Jezus zelf de amen genoemd. De amen. Dat is heel mooi. Je kunt heel veel namen voor de Heere Jezus uit de Bijbel halen. De ware wijnstok, de goede herder. Maar in dat laatste Bijbelboek wordt hij de amen genoemd. Begrijpt u wat dat betekent? Dat betekent degene die door en door betrouwbaar is. Waar je op aan kunt. Die nooit herroepen zal wat hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De amen. Het komt in het Oude Testament, het woord amen, 25 keer voor. In het Nieuwe Testament maar liefst 126 keer. En bijna alle lofprijzingen in het Nieuwe Testament, die worden daarmee afgesloten. En uit Joodse bronnen weten we dat ook in het Jodendom het amen zeggen binnen en buiten de synagoge wijd verbreid is geweest. Vooral als een bevestiging en een bekrachtiging van hetgeen door een ander werd uitgesproken. Met een amen verenigde men zich dan met de lofzegging, het gebed, een eed, maar ook de vervloeking van die ander. Voor velen heeft het amen zijn eigenlijke betekenis verloren. Ik zei het al, het dient nog als Een afsluiting van het gebed. Het is geworden als gestolde lava. Zo zouden we kunnen zeggen. De jongeren die weten wel wat lava is. Als een vulkaan gaat werken, dan spuwt hij niet alleen vuur, maar dan komt er ook lava uit. En die lava die is eerst gloeiend. Die verbrandt alles wat in aanraking komt met die lava. Maar die lava die gaat stollen. En dan gaat alle warmte, alle gloed eruit. En we zouden kunnen zeggen, zo functioneert dat woord amen. Maar daarmee doet men dat woord schromelijk tekort. En bovendien loopt men zo de troost en ook de bemoediging mis die Christus in dit amen aan een bidder wil geven. Want wie amen gebruikt als een starre liturgische formule, die beseft niet wat Christus juist in dit slotwoord van het Onze Vader wil zeggen. Het amen van het Onze Vader geeft vleugelslag, waardoor het gebed kan komen voor God en zijn troon. In dat woord amen ligt een belijdenis. Het is waar en zeker. Vandaar dat we iets kunnen beamen. Het volk Israël moest in de tempel meerdere keren het woordje amen uitspreken. U vindt dat ook bij elke afronding van een gedeelte van het psalmboek. En het volk beaamde dan wat er gesproken werd in de naam des Heren. In onze tijd doet men dat in sommige kerken ook. Wij laten het amen aan de predikant over, omdat het dan het meest ordelijk en eerbiedig kan worden gebruikt. Maar we moeten wel bedenken, ook al zeg ik het amen namens de gemeente, eigenlijk is de gemeente aan het woord. In wezen zegt de gemeente het mee en klinkt het uit aller mond of in aller hart. Amen, zegt mijn ziel daarop. Het is wel eens gebeurd dat ik na de dienst in de consistorie een hand kreeg. En dan werd niet gezegd zoals dat normaal gebruikelijk is, God zegen of God zegen op het gepredikte woord, maar enkel het woord amen. En in eerste instantie denk je, er kan er niet meer van af. Maar als je het goed tot je laat doordringen, ja dan wordt daar ook veel mee gezegd. Daar wordt instemming betuigd. Het zal waar en zeker zijn. Gemeente, veel hangt af van dat laatste woordje. Daar hangt heel het gebed van af. Iemand vergeleek het op een treffende wijze met het roer van een schip. Kinderen, heb je wel eens een roer van een schip gezien? Dat kun je eigenlijk niet zien, dat zit onder water. Je ziet het stuurwiel, maar onder water zit dat roer. En dat is maar heel klein. Maar zo'n klein roer kan een groot schip in de juiste richting sturen. En ook het doel, de haven, bereiken. Stel dat het roer defect is. En je zit midden op zee of op een rivier, ja, dan heb je een probleem. Zonder dat woordje amen dobbert het gebed maar wat rond en is het doelloos. Dan kun je heel wat zeggen. Een schip vol met gebeden meenemen. Maar die gebeden die treffen geen doel, ze komen niet aan. Er zijn in het leven van hen die de Heere vrezen, soms zeer korte gebeden. Woordeloze gebeden zelfs. Misschien kent u ze wel. Gebeden waarin maar enkele woorden worden uitgesproken. Heere, help me. Amen. Kort, maar toch echt. Dat kan onder het Bijbel lezen. Dat we van harte amen zeggen. Op het gedeelte wat we lazen. Dat kan onder het zingen van een psalm. Of onder een preek die je raakt. Dan is er een hartelijk beamen. Amen is geen punt. Zoals je die zet aan het eind van een zin. Ons leerboek zegt amen wil zeggen. Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord. Dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Is dat geen indrukwekkende geloofsbelijdenis die samengevat is in dat kleine woordje amen. Je spreekt ermee uit dat je gelooft dat de Heere je gebed hoort en verhoort. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En waarom geloof je dan dat je gebed door de Heere wordt gehoord en verhoord? Niet omdat ik zo waar en betrouwbaar ben, maar omdat God zo waar en betrouwbaar is. En daarom ben ik er zeker van dat hij mijn gebed verhoort, op wat voor wijze dan ook. Soms verhoort de Heere een gebed door juist niet te geven waar wij om bidden. En hij weet wat het beste voor ons is. Nog veel zekerder dan ik voel dat ik naar die verhoring verlang. De waarheid en de zekerheid van dit gebed hangen dus niet af van wat de bidder ervaart en voelt. Maar rusten beide in de volkomen betrouwbaarheid van God. God is de gever. Hij is de grond en het doel van dit gebed. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook het Onze Vader, de ware bidder, kan van zijn gebed daarom nooit te veel verwachten. Calvijn merkt over het laatste woord van het Onze Vader op. Aan het eind wordt toegevoegd, amen. Waardoor wordt uitgedrukt de vurigheid van ons verlangen om te verkrijgen wat we van God gebeden hebben. En onze hoop wordt versterkt dat al deze dingen reeds verkregen zijn en ons zekerlijk toegestaan worden, omdat ze beloofd zijn door God, die niet bedriegen kan. Aldus Calvijn. En hij wijst erop dat de Heere alleen maar verhoren kan om zijn naams wil, om zijn zoons wil, om Jezus wil. Ja, gemeente, zelfs de allerheiligste kinderen van God zijn in zichzelf geen verhoring waardig. Oh nee. God kan voor die verhoring alleen maar redenen nemen uit zichzelf. En dat doet hij ook. Krachtend zijn natuur, zo zegt Calvijn. Dat is de enige grond waarop de ware bidder kan staan. En nu mag hij vast vertrouwen dat hij met dit gebed God zal verbidden. Geliefden, dat is wat. Laten we toch beseffen wat dat kleine woordje amen voor een geweldige betekenis heeft. Wat kan ik erna verlangen nog zekerder is de verhoring. Iemand heeft het gezegd, met dat woordje amen gaan we in hoger beroep. Namelijk voor ons gevoel naar Gods belofte. En die zijn onomstotelijk vast. Ze zijn in Jezus Christus. Ja en amen. Daarom vertrouw ik op de verhoring van mijn gebed. Ook al schenkt de Heere niet wat ik graag wilde. Ook al doet Hij het anders dan ik hoopt. Hebt u wel eens gezegd na een gebed. Ik weet niet wat de Heere doen zal. En hoe Hij het doen zal. Maar mijn nood is in zijn hand. En die hand is zo sterk. Die het doen zal. Wat een rust in dat vertrouwen. En wat een vertrouwen ook in die rust. Is het niet vaak in ons hart dat we wel gebeden hebben. Maar dat de twijfel kan toeslaan. Zou God het willen? Zou God het kunnen? Ook denk dan toch aan dat laatste woord. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Gemeente, we zijn gekomen aan het eind van de prekenserie over de Heidelbergse catechismus. En u weet nog wel hoe het begon. En dat was ook de rode draad door heel het leerboek. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. En wat is ons antwoord? De belijdeniscatechizanten en ook de gewone catechizanten die leren ook deze vraag. Als ook meerdere vragen uit de catechismus, maar dat is wel de kernvraag. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Mag u het zeggen? Misschien wel naar aanleiding van die prekenserie. Dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar van die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Dat Hij voor mij de dood is ingegaan. Dat Hij voor mij volkomen betaald heeft en een volkomen verzoening heeft aangebracht. O, wat een wonder. Als we die enige troost mogen kennen. En wat is dat nodig? Die te kennen. Daar kan geen uitstel leiden. O, de Heere die zegenen dit onderwijs. En wie Hem mag kennen, ja, die zal ook iedere keer het aangezicht van de Heere zoeken. Die kan niet zonder die verborgen omgang met de Heere. Die heeft de Heere nodig, ieder moment. En die zal ook dat volmaakte gebed bidden met dat laatste woord als een belijdenis. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Wat de Heere begint, dat maakt Hij ook af. Dwars door alles heen. Soms dan weet ik niet hoe het moet en hoe het gaat. Maar de Heere die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen. Ja, amen. Gemeente, zingen we uit het gebed des Heren achter de psalmen. En daarvan het 9e en het 10e vers uit het gebed des Heren achter de psalmen. En daarvan het 9e en het 10e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heere. Uw is de kracht, uw is al de eer. En het 10e, ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Versen 9 en 10 uit het gebed des Heren.